Nou had ik eigenlijk op mijn liturgie nog een lied staan. Jezus, wat een heerlijke naam. En die wil ik eigenlijk niet overslaan. Lukt dat nog? Of drijf ik jullie dan tot het uiterste? Nee. Dat wil ik niet op mijn geweten hebben natuurlijk. Bedankt. Ik wil met u vanmorgen en met jullie vanmorgen nadenken over een tekst uit de brief van Paulus aan de Filippenzen. Filippenzen hoofdstuk 1. Als u uw Bijbel bij u heeft, dan kunt u dat opzoeken en met mij meelezen. Filippenzen hoofdstuk 1, en daar begin ik bij vers 19. En dan stop ik bij vers 21. Filippenzen 1, vers 19. Want ik weet, zegt Paulus, dat dit tot mijn zaligheid strekken zal door uw gebed en de ondersteuning van de geest van Jezus Christus. Overeenkomstig mijn rijkhalsend verlangen en hoop dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, Christus ook nu groot gemaakt zal worden. In mijn lichaam, of het nu door het leven is, of door de dood. Want het leven is voor mij Christus. En het sterven is voor mij winst. Laten we een zegen vragen. Vader, voor ons mensen klinkt deze laatste tekst uit de mond van Paulus ten diepste als dwaasheid. Want wij kunnen ons vanuit ons menselijk denken niet voorstellen, niet indenken dat sterven winst betekent. En misschien heeft u hier vanmorgen mensen gebracht die uw woord kennen, die uw Zoon Christus kennen als hun verlosser en zaligmaker, maar die niet uit de grond van hun hart kunnen zeggen: sterven betekent voor mij winst. Vader, wij kunnen elkaar dat besef, die blijdschap niet geven, maar u kunt dat wel. En we bidden dat u dat vanmorgen door uw woord en door uw geest in ons hart zult leggen. En misschien heeft u hier vanmorgen ook mensen gebracht voor wie deze tekst nog veel raadselachtiger is. Die niet kunnen zeggen, mijn leven is Christus, die u niet kennen. Heer, wilt u ook deze mensen vanmorgen door uw woord en door uw geest het hart openen, zodat ze de heerlijkheid en de pracht en de schoonheid van uw Zoon kunnen zien en mogen aanvaarden. En weten, er is ook voor mij betaald. Leidt u ons, helpt u ons bij het luisteren, bij het spreken. In Jezus' naam. Amen. Kijk, hij zit zelf in de gevangenis. En ondertussen zijn er allemaal collega's van hem met verkeerde bedoelingen het werk aan doen wat hij eigenlijk zou willen doen, namelijk Christus verkondigen. Alleen, zij doen het op een manier waarmee ze mensen niet op hun tenen stappen en vrij en ongehinderd kunnen evangeliseren, maar hij zit tussen vier muren in de kerker en die collega's van hem zijn bezig om hem zwart te maken. En hij is 20 jaar lang al bezig om Christus te verkondigen. En hij is daar lichamelijk en geestelijk moe en uitgeput van. En dan schrijft die man vanuit de gevangenis een brief. Moet je eens luisteren wat er in die brief staat. Ik ga natuurlijk die hele brief niet voorlezen. Maar ik heb hem even gescand. En ik heb gekeken, wat zijn nou uitspraken in een brief van deze man uit de gevangenis die helemaal niet lijken op de omstandigheden waarin hij leeft. Mag ik even een kleine bloemlezing doen uit wat Paulus, want zo heet deze man, schrijft. Ik dank God telkens als ik aan jullie denk. Ik bid voor jullie met blijdschap. Ik vertrouw erop dat God jullie gaat zegenen. Ik heb gemerkt... Wacht even, lees ik het goed? Ja, hij schrijft het echt. Ik heb gemerkt dat door mijn gevangenschap nog meer mensen in Christus gaan geloven. En ik ben blij dat er zo vaak over Christus wordt verteld. Met goede bedoelingen, maar soms ook met minder goede bedoelingen. Het kan me niet schelen, als Christus maar wordt verkondigd. Misschien ben ik wel aan het einde van mijn leven. Maar ik ben in mijn hart heel erg blij. Ik heb geleerd om tevreden te zijn wanneer ik genoeg heb en tevreden te zijn wanneer ik gebrek leid. Jullie mensen in Filippi, wees altijd blij met Christus, wat er ook gebeurt. En maak je nergens zorgen om, maar breng je zorgen bij God, want dan zal Hij je vrede geven. Kortom, deze brief van deze man, Paulus, staat bol van blijdschap. Oh, maar dat kunnen wij toch ook? Wij kennen toch ook onze blijdschap? Op dit moment wordt er wereldwijd het meeste geld uitgegeven aan het ontwikkelen en produceren waarvan? Nee hoor, van computerspelletjes. Daar worden we toch blij van? En in Nederland slikken meer dan 1 miljoen mensen elke dag een pilletje om niet depressief te worden. Of een ander pilletje om extra lang blij te kunnen blijven, om 's avonds nog even door te kunnen gaan op een dansfeest. Ja, er zijn soms al wel wat vuiltjes in de lucht. Dan zet ik mijn televisie aan en dan zien we dat in Kenia bijna 150 jonge mensen zijn afgeslacht omdat ze Christus kennen. Maar gelukkig daarna is het heel snel weer tijd voor schapenhooi of boer zoekt vrouw. Toch? En kunnen we weer even helemaal blij zijn. En gelukkig gaat het ook weer goed in ons land, want we gaan meer geld uitgeven omdat we hebben gehoord dat het goed gaat. De economie zit weer in de lift. Is dat nou die blijdschap die ik beluister bij Paulus? Nee, die staat er kilometers ver vandaan. Paulus kent een blijdschap die blijft bestaan, ook als alle omstandigheden tegen hem zijn. En het gaat zelfs nog een stapje verder. Hoe moeilijker Paulus het krijgt, hoe blijer hij wordt. Mensen, ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar zo'n blijdschap, die wil ik hebben. Die wil ik hebben. Daar heb ik alles voor over. Jij ook? Luister eens wat daarvoor nodig is. Want deze blijdschap hangt niet als een worst voor onze neus, waar we ons leven lang achteraan moeten lopen zonder daar ooit een millimeter dichterbij te komen. Paulus wijst ons die weg naar de blijdschap. En weet je wat hij doet? Heb je het gelezen? Rijkhalzend. pas net, hè? Op het puntje van zijn stoel, op het puntje van zijn tenen, ziet hij uit, waar ziet hij naar uit, dat Christus groot gemaakt gaat worden. Door mijn leven, maar ook door mijn sterven. Dat is raadselachtig. Hij zegt, ik zit in de gevangenis. En wat er ook gebeurt, ik zit altijd in een win-win situatie. Er kan mij niets gebeuren. Oh, is Paulus iemand die hem zijn kop in het zand gestoken heeft? En ik denk van, joh, wat kan mij gebeuren? Is hij een vlierenfluiter die zonder de risico's te kennen door het leven gaat? Absoluut niet. Als u weet wat Paulus meemaakt in zijn leven en te verduren krijgt, dan weet hij precies waar hij over spreekt als hij zegt, wat er ook gebeurt, ik zit altijd in een win-win situatie. Er is voor mij betaald en hetgeen wat betaald is, levert mij winst op voor nu en voor straks. Misschien word ik vrijgelaten. Dan kan ik doorgaan met mijn werk om mensen van Christus te vertellen. Dat is tot eer van God. En dat is winst. Misschien moet ik naar Rome om voor de keizer te gaan staan, om daar de naam van Christus bekend te maken. Dat is tot eer van God. En dat is winst. Misschien sterf ik binnenkort. En dat is tot zijn eer. En dat is winst. Luister eens naar hoe hij het samenvat. Het leven is mijn Christus en sterven is winst. Het lijkt wel een spandoektekst. Een one-liner. Waar hij zijn hele leven mee over straat gaat. En wat hij ook doet. Dat thema, dat motto bepaalt zijn doen en zijn laten. Als je Paulus om 3:00 s'nachts aan zijn oren wakker zou trekken en zegt, Paulus, waar leef je voor? Dan zegt hij, het leven is mijn Christus en mijn sterven is winst. Dat kan hij alleen maar zeggen omdat we paasfeest hebben gevierd. Door de opstanding van Christus kan Paulus zeggen, het sterven is mijn winst. Wil jij dat ook? Moet je kijken. Ik heb iets meegebracht om het je uit te leggen. Kijk, deze bloembol is gemaakt met één doel. Welk doel? Om een bloem te worden. Daar is hij voor gemaakt, daar is hij voor geschapen. En hij weet ook, dat is mijn levensbestemming. Maar ja, ik moet even bladeren. Die bloemkool kijkt om zich heen en ziet dat het herfst is en koud en nat en regenachtig. En denk van, ja, moet ik nou een bloem worden in dit verschrikkelijk slechte weer? Ik had liever een zonnetje op mijn lijf gehad. Dan was het een stuk vrolijker geworden. Maar ik denk, ja, ik zit toch met een probleem. Want ik wil toch graag die bloem worden. Is er nou geen andere weg om mijn bestemming te bereiken? En het wordt één groot vraagteken voor. Wat wordt het? Blijf ik een bloembol? Of word ik een bloem? Is er nou geen andere manier? Hij gaat eens googlen. Hij stuurt eens wat WhatsAppjes naar andere bloembollen. Die al bloem geweest zijn. Jongens, weten jullie een andere manier om een bloem te worden? Dat ik niet die vieze, koude, natte grond in moet. Want daar word ik helemaal niet vrolijk van. Dat is geen prettig vooruitzicht. En het wordt een puzzel van zijn leven. En hij blijft er maar aan denken. En hij ziet het kaal in de grond al bromen. En hij denkt van, ja, daar moet ik in. Maar gelukkig. Gelukkig. Na heel lang denken en na heel lang aarzelen neemt hij het besluit om toch de grond in te willen gaan. En daar zit hij. En de zon schijnt. Het regent. En de winter komt eraan. De grond bevriest zelfs. Hij heeft het beren koud. En het enige wat hij doet is wachten. In de hoop dat hetgene wat gaat gebeuren, wat ook bij al die andere bloembollen is gebeurd, namelijk dat er een bloem uitkomt. Nou, je weet het al. Dit is het resultaat. Een blije bol en een prachtige bloem. De Jezus heeft gezegd, tenzij de graankool in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf en heeft zij geen leven in zichzelf. Maar als hij in de aarde valt en sterft, dan brengt hij vrucht voort. Dat getuigenis, die blijdschap, die proef ik bij Paulus. Kun jij zeggen, en ik denk daar veel over na, en ik ga er straks meer over zeggen. Kun jij, kunt u, en ik spreek expres niet alleen de ouderen aan, maar ook de jongeren en de middelbare en de piepjongen. Ik spreek iedereen aan. Kun jij zeggen vanuit de grond van je hart, doodgaan is voor mij plus. Van doodgaan word ik beter. Kun je dat zeggen? Er is maar één manier om dat te gaan leren zeggen, namelijk om te doen wat Paulus daarvoor zegt. Het eerste deel van zijn levensmotto. Christus is mijn leven. En dan ga je ook anders leven. Want dan weet je, alles wat er straks gaat gebeuren, helpt mij nu al om met Christus door te gaan, om met hem door te leven. Die uiteindelijke veiligheid van later, die zekerheid, ik mag bij Christus zijn, dat geeft nu al drive en vreugde en energie en blijdschap. Geen blijdschap die afhankelijk is van dingen die voorbij gaan, maar blijvende blijdschap. Resultaten uit het verleden, Pasen, bieden 100% garantie voor de toekomst, opstanding. En die resultaten van de toekomst, die 100% zeker zijn, geven mij 100% garantie vandaag. Wat heb ik te verliezen? En mensen, het is Pasen. Het is Pasen. Maar ik geloof dat de boodschap van Pasen ook is dat wij als kinderen van God, voor wie Christus alles is, in alle vrijheid en alle openheid en alle eerlijkheid, maar ook in alle blijdschap, mogen, nee, moeten nadenken over de dood. En dat is niet populair. Dat is niet populair. Want het is zeker niet populair in deze tijd om te spreken over een leven na de dood. Heel veel mensen zeggen, ja, ik geloof niet in een leven na de dood. Ik geloof in een leven voor de dood. Hè? Dat zeggen de humanisten. Het gaat om het leven hier op aarde. Maar eigenlijk is dat zeer merkwaardig. Eigenlijk is dat je ogen sluiten voor een realiteit waar we allemaal mee te maken krijgen. En heel veel toespraken over de dood gaan over de dreiging en over de negatieve kant en het zwarte en het donkere. Maar als ik Paulus hoor zeggen, mijn sterven is winst, dan is dat een heel ander beeld. Dan is daar vreugde. Hoe komt die man dan op mij? Denkt u daar wel eens over na? Ik kan niet in jullie hoofden kijken. Maar als je dat nou leest. Ik van Paulus zegt, ja, als ik leef, dat is met Christus, ja, dat doe ik ook. En als ik straks er niet meer ben, dan word ik er alleen maar beter van. Word je er nou niet chagrijnig van? Daarmee bedoel ik te zeggen, ik denk van, hoe kan hij dat nou zeggen? Paulus staat daar toch geen toneelstukje op te voeren? Of zegt zomaar wat voor het wilde weg? Hij weet waarover hij spreekt. Hoe komt zo'n man aan die zekerheid? Die wil ik ook. Dan moeten we nadenken over wat hij zegt. En dan moeten we die vraag diep in ons hart laten doordringen. En dan wordt dat geen trieste gedachte of een hopeloze gedachte, maar een vreugdevolle gedachte. Maar we moeten eraan. Want er zijn maar twee dingen in het leven belangrijk, heb ik laatst gelezen. Dat is dat je belasting moet betalen en dat je gaat sterven. En ik heb gelezen, hebben uitgerekend, dat we allemaal uiteindelijk de dood toch tegemoet reizen. Want het percentage ligt nog steeds 1-1. Toch? Of wat ik laatst las, leven is eigenlijk een dodelijke ziekte. En kijk eens hoe weinig mensen, kijk eens om ons heen, in onze cultuur, hoe weinig mensen daar eerlijk over zijn en dat gevaar zien aankomen. Dat is niet waar. Ze zien het gevaar wel aankomen. Alleen, ze leven, zegt de Hebreeënbrief, ze leven in leven lang een angst voor de dood, waardoor ze in slavernij leven. Dat zeg ik niet. Dat zegt de schrijver van de Hebreeënbrief niet. Dat zegt God. Steek je kop in het zand en Leef in angst voor de dood gedurende heel je leven. En die angst voor de dood, die houdt je gevangen. Die houdt je in slavernij. Maar daar staat dat voor. Christus is gekomen om allen te verlossen. Niet alleen van de dood, maar ook van de angst voor de dood. Bent u bang voor de dood? Ik ben wel bang voor de manier waarop. En ik spreek hier met, ik moet tegenwoordig zeggen, met een disclaimer. Ik spreek met een disclaimer. Want dan kan ik hier allemaal gaan te vertellen, maar ik moet maar afwachten of ik aan het einde van mijn leven de genade krijg van God om hetzelfde te mogen blijven zeggen wat ik nu zeg. Als het van mij afhangt, wordt het een hopeloze zaak. Maar ik geloof dat Christus betrouwbaar is. En wat ik heb zien gebeuren in de levens van mensen om mij heen, broeders en zusters, die tot hun laatste ademtocht zich verheugden in Christus, dan denk ik, God is bij machte om ons ook door een moeilijk ziekbed, en het kan heel moeilijk zijn, door een moeilijk ziekbed vast te houden. En niet die vreugde te laten afpikken of wegnemen, want het is zijn vreugde. En ik denk daar veel over na. Ik ben niet depressief. Ik ben niet suïcidaal. Ik zie het leven buitengewoon zitten. En ik geniet samen met mijn vrouw van alle dingen die God geeft. Christus is mijn leven. Weet je, ik heb ontdekt. Je kunt pas echt leven als je weet hoe je dood moet gaan. Als je niet weet hoe je dood moet gaan. Als je niet weet hoe je met de dood om moet gaan. Dan leef je je leven lang in angst voor die grote klap die vroeg of laat gaat komen. Of je je nou bewust bent of niet. Maar we zijn het ons bewust. Want Prediker zegt dat God de eeuwigheid in het hart van ieder mens gelegd heeft. We weten dat we eindigen en voor iets anders zijn bedoeld. Het graf van mijn goede vriend, Dolf van Rode, in Dordrecht. Daar ligt een prachtige steen op met zijn naam, zijn geboortedatum en zijn sterfdatum. En daar staat diagonaal over de steen geschreven: Christus is mijn leven. Dat is tot eer van God. Dat is een getuigenis van God. Mijn vrouw weet, als we het mogen meewerken, dat zij in staat is om mijn steen, trouwens mijn kinderen weten het ook. Als ik niet meer leef, dan wil ik op mijn steen hebben Leendert Post. 5 oktober 1958, Den Helder. Tweede datum weet ik niet. Dat kan vanmiddag zijn, broeders en zusters. Dat kan vanmiddag zijn. Ik heb geen enkele garantie dat ik veilig in Hogeveen thuis kom. En daar wil ik onder hebben in diagonale letters. Eén woord. Winst. Winst. Tot een getuigenis van mensen die er langs lopen. Christus is mijn leven. En bij hem zijn is winst. In zijn prachtige boek Toekomstige Genade, wat ik u aanraad om te lezen, ik ga straks nog een keer noemen. Ik ga u een huiswerkopdracht geven als een goede schoolmeester. Noemt John Piper het voorbeeld van twee mensen die uit een vliegtuig springen. Wauw, wat een vrijheid. Los van alle banden. Vrij te sturen en te diven en te gaan waar ze wil. Eén ding weten ze zeker. We hebben allebei een gevaar. Wat ons bedreigt. Weet je wat? Zwaartekracht. En uiteindelijk de klap die je maakt op de grond. Want vallen is niet erg. Toch? Leven is niet erg. Alleen het neerkomen. Dat is dodelijk. Maar er is elk verschil. Eén van de twee mensen die uit het vliegtuig gesprongen is, heeft een parachute op zijn rug. En die geniet van de vlucht. En die geniet van alles, want hij weet, als ik op mijn hoogtemeter kijk, en ik weet op tijd aan het touwtje te trekken, dan land ik veilig. De ander, en dan komt het, en dat is de wereld waarin wij leven, en dat is de wereld van degene die Christus niet kennen, jouw buurman, je collega, die valt met dezelfde snelheid door de zwaartekracht naar beneden, heeft geen parachute en denkt ook van heerlijk, het is vrij. Maar hij is niet achterlijk, hij weet, er komt een moment, vroeg of laat, dat het de aarde zal raken en dat het dan voorbij is. En dan kun je de wereld aan vermaak onderweg hebben, en carrière en geld en relaties en vakanties meer dan je op kan maken, maar dan val je niet in vrijheid, maar uiteindelijk in nepvrijheid. En kom nou niet aan met het geduld, met het verhaal van, ja, als je dood bent, dan is er niets meer. Want dan ben je als mens niets meer dan een dode tak of een platgereden egel. En zo heeft God ons niet, zo heeft God ons niet bedoeld. Het is waar. Die dood die eraan komt, is geen vraag of het gaat gebeuren, maar wanneer. En het is onze laatste vijand. Maar ik las het prachtige voorbeeld van een man die met zijn gezin in de auto zat, in de rouwstoet reed en moeder achter in de rouwstoet in de kist meedrag om daar te gaan begraven. En tegemoet gereden werd door een grote vrachtauto die hen passeerde. En door die grote vrachtauto viel er een stuk schaduw over de auto heen waar de man met zijn gezin in zag. Kijk, zegt hij, die vrachtauto heeft ons niet geraakt. De schaduw van die vrachtauto heeft ons geraakt. En zo gaan we mama straks begraven. De dood heeft haar niet geraakt. De schaduw van de dood heeft haar geraakt. Maar zij leeft bij Christus. En als je zo leeft, dan ben je de blijste, de vrijste, de gelukkigste, de zorgeloosste mens die er maar te bedenken is. Dan begint die toekomst vandaag en dan weet je, wat er ook gebeurt, het is altijd win, win. En wat houdt mij nu nog tegen? Mag ik u dat vragen, broeders en zusters? U die Christus kent, u die misschien al 20, 30, 40, 50 jaar uzelf kind van God weet en met hem bleef, mag ik u deze vraag stellen? Wat heeft u te verliezen? Wat heeft u te verliezen? Ja. Ja, we zouden ons zorgen maken als u zegt, ik ben blij dat ik er niet meer mee te maken heb. Dat het andersom zou zijn. Natuurlijk. Natuurlijk. Dat is de schaduw van de dood. En we zijn natuurlijk aan deze kant van de eeuwigheid mensen waar God de eeuwigheid in het hart gelegd heeft, maar ook de gebrokenheid. Want we zijn natuurlijk geen dwaze mensen die zomaar zonder nadenken de dood tegemoet lopen. En denken van, ha fijn, dat is natuurlijk onzin. Dat is onzin. Maar als u uw geliefde moet achterlaten, weet u zeker dat u Christus gaat ontmoeten. Nou, u stelt mij een vraag, dan stel ik de vraag terug. Weet u zeker dat u Christus gaat ontmoeten? Dat is winst. Dat is winst. En geloof het alsjeblieft niet omdat ik het zeg. Maar geloof het dat God het zelf zegt. Maar ik begin wel iets meer te begrijpen van die winst die Paulus bedoelt. Want God gaat iets opentrekken. Wat in geen mensenhart is opgekomen. Wat we niet kunnen verzinnen, niet met de wildste fantasieën. En hij geeft er al een voorschot van in Romeinen 8. Hoe zal hij? Hè? Wat zal, hoe begint de tekst ook alweer? Als God voor ons is, dat is leven. Wie zal tegen ons zijn? Dat is winst. Hoe zal hij, let op wat daar staat, de logica. Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem niet, wat geven? Alle dingen. Alle dingen. Alles wat we naast Christus krijgen, is peanuts. Is alleen maar minder. Het zou dwaasheid zijn, zo zeggen, ik geef jou 1 miljoen euro, maar een dubbeltje gun ik je niet. Dat is idioterie. God heeft ons in Christus alles gegeven en gaat ons ook met hem alles geven. Laatste bladzijde hoor. Dan stop ik ermee. Met een paar one-liners. Ik zie dat ik ver over de tijd ben. Maar ja, ik sta hier nu en niemand durft me weg te sturen natuurlijk. Een paar one-liners. Ik heb zo eens het opgetrokken. Als ik hardop erover nadenk, dan komen deze gedachten bij me binnen. Als Christus mijn leven is, dan zal mijn dood ook van hem zijn. Als de dood mijn winst brengt, geloven we dat? Als je dat gelooft, dan mag je je verstand daarin gebruiken en zeggen, als dat zo is, dan mag ik een logische conclusie trekken. Als de dood mij winst brengt, dan kan ik in mijn leven niets wezenlijks verliezen. Als Christus na mijn sterven alles zal zijn voor mij, is er nu voor mij niks te verliezen. En als ik niks te verliezen heb, dan kan ik met open handen leven. Mensen, dan is het heerlijk. Dan ben je werkelijk vrij. Vrij om te gehoorzamen. Ja, dat is moeilijk. Maar wat kan het me schelen? Leven is Christus en ik word er alleen maar beter van. Vrij om van Christus te getuigen. Ja, ze lachen me uit. Dat mag zo zijn. Maar ik ben van hem. Hij wacht op mij. Vrij, en dan komt het moeilijk hoor. Vrij om dingen te vergeten. En dan wordt het nog moeilijker. Vrij om dingen te vergeven. En los te laten. En radicaal. Roekeloos, mooi woord. Zoals David zei, roekeloos. Roekeloos. Met God leven. Kent u een andere weg als u Christus kent? Kent u een andere weg dan u volkomen aan hem toewijden? Is er een andere mogelijkheid? Ten diepste niet. En vrij van alle dingen die mij binden aan dit leven. Ik zeg niet dat ik alles met napraat wat ik lees, maar een aantal gedachten in deze preek heb ik mij door laten inspireren, want ik begin natuurlijk ook niet alles zelf, want dan zouden het mijn woorden zijn. Ik heb mij voor een groot deel van deze preek laten inspireren door het boek Toekomstige Genade van John Piper. Het is een heel dik boek. Maar ik geef het u garantie. Dan ga ik mijn vingertje opsteken, want ik meen wat ik zeg, want ik heb het zelf ervaren. Ik geef u de garantie. Als u €29,95 uitgeeft in de boekenwinkel of bij bol.com. En u neemt de moeite om in het komende jaar elke dag één bladzij uit het boek te lezen. Dat gaat uw leven veranderen. Niet omdat Piper het zegt, maar omdat het woord gaat spreken. Mag ik u dat huiswerk meegeven? Toekomstige genade. Mag ik de mensen, andere mensen een andere vraag stellen? Mensen die hier misschien voor het eerst zijn. Misschien zijn die mensen die Christus niet kennen. Mag ik je deze vraag stellen? Ga niet naar huis. Verlaat deze ruimte niet zonder dat je weet dat er een parachute voor je is. Er is een parachute. Er is geen belofte dat je een makkelijk leven gaat krijgen. En er is zeker geen belofte dat je nooit zult sterven. Want die kunnen we elkaar niet doen. Maar ik kan je wel één ding beloven. Als je Christus leert kennen, dan ga je leren om met Paulus te zeggen, hij is alles voor mij. En als ik er niet meer ben, dan ben ik bij hem en dan ben ik iets nog meer voor mij. Dan word ik er alleen maar beter van. Dat is winst. Zullen we samen hem danken. Heer, wat is Pasen dan een ongelooflijk blij en goed feest. En doet u, Heer, met die opstanding van uw Zoon, de Heer Jezus, de zon opgaan in ons hart. En leert u ons om vrij te worden. Leert u ons om de weg met u te gaan. Leert u ons om uw Zoon, Jezus Christus, alles te laten zijn in ons leven. Al het andere doet er niet toe op de lange termijn. Al het andere leidt af en breekt af en hindert. Maar wat we met Christus en door Christus mogen genieten, ook de dagelijkse dingen in ons leven, is zo kostbaar. Dank u wel dat u ons zo'n enorm hoopvol uitzicht geeft. En we bidden u, Heer, dat we zullen groeien in dat uitzicht. En het kan alleen maar als de Heer Jezus belangrijker en heerlijker en mooier voor ons wordt. Wilt u dat uitwerken in ons leven? En we bidden u ook voor de mensen die die zekerheid niet hebben. We bidden u, Heer, dat u hun hart zult aanraken. En dat u de Heer Jezus zult grootmaken ook in hun leven. En dat ze niet zullen weggaan, niet zullen rusten, niet door zullen gaan met hun leven, voordat ze de zekerheid hebben van een veilige landing in uw armen. Wilt u dat geven? Wilt u ons de rest van de dag ook bij ons zijn, als we straks gaan eten, met elkaar spreken en onze eigen gang weer gaan de rest van de dagen. Heer, dat u daarin centraal staat en dat u ons zegent. In Jezus' naam. Amen. We gaan zingen. In een donker graf gevangen greep de dood hem aan. Lied 313 uit Opwekking. zie dat we gaan luisteren en kijken naar de liederen van de kinderkerk. Klopt dat? Ik ben heel benieuwd. Ja, daar beweegt al achterin iets. Hebben jullie goed geoefend?
Ik heb nul keer geoefend.
In de kerk mag je eerlijk zijn tegen elkaar, gelukkig, hè? Zo is het. Ik heb expres wat extra lang gepreekt, zodat je nog wat tijd had om nog even extra te oefenen. Maar ik weet niet of je die tijd gebruikt hebt.
Thank you.
Oké. We gaan natuurlijk nog lang niet naar huis, maar als we straks gaan, dan mogen we weten dat ook voor de komende week de zegen van de Heere God met ons meegaat. Jong en oud, groot en klein. En die zegen wil ik u graag meegeven. Na de zegenbeden dan mag u weer gaan zitten. En dan gaan we kijken naar welke verrassing ons boven het hoofd hangt, dan nu boven het hoofd hangt, ons in de schoot geworpen wordt. En als het uitgedeeld is, dan zien we nog ons slotlied. Okay. Wilt u gaan staan als ik de zegen aan u meegeef? De God nu van de hoop mogen ons vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven. Opdat wij overvloedig zijn in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. God zegent u daarbij. Amen. Doe het slot niet nog, hè? Ja, ik ga zitten.
Ondertussen worden de laatste verrassing wordt uitgedeeld. De kinderen hebben er allemaal zelf aan gewerkt. Speciaal voor u. Nogmaals, voor straks, na het slotlied. Heel mooi lied. Blijft u rustig zitten in de zaal. Mensen achterin even de stoelen opruimen en plaatsmaken. En daarna kunnen we gaan. Ja? Dank u.
Thank you.
Dan rest mij nog om onze broeder Leenert te bedanken dat hij in ons midden heeft willen zijn en dat hij Gods woord met ons heeft willen delen. Zeg ik tegen u, wat ik ook heel vaak tegen de jeugd zeg en bid, dat wij deze Pasen een hele fijne tijd met elkaar mogen hebben, maar vooral een hele fijne tijd met Jezus. Dank u wel en een fijne Pasen.